verhef u en jouw hart tot de Heere. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond vanuit 1 Johannes 4 over het kennen, het herkennen van de Heilige Geest, van het werk van de Heilige Geest. En je herkent de Heilige Geest en zijn werk in mensen die belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Die belijden dat de Zoon van God mens is geworden. En wij mogen dat nu samen belijden door mee te zingen met de lofzang van Maria. Mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker, noemen. Wij zingen het eerste en ook het vijfde vers uit de lofzang van Maria. Na de belijdenis van ons geloof zingen wij uit Psalm 9, het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellende vertrouwen. En wat er verder volgt in vers 10 uit Psalm 9. Maar doen wij nu eerst in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere en in gemeenschap met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u en jullie spreekt met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij nu samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst, dat zijn woord open zal gaan en dat we ook verlicht worden met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, trouwe God, onze Vader die in de hemelen is, we roepen u ook aan het begin van deze eredienst aan. Met dankzegging dat we ook deze tweede dienst uit uw hand ontvangen vandaag. En dat daarin ook uw trouw blijkt en schittert. U laat ons zien door ook deze dienst te laten beginnen dat u doorgaat met uw werk. Dat u naar ons omziet. En dat u het allerbeste met ons voor hebt. Dank dat wij hier kunnen en mogen zijn. Hier in de kerk. En ook als we in deze dienst zijn door die vanuit huis of van waar dan ook nu of op een later ogenblik mee te maken. En mogen ook bij degene die thuis of elders de dienst meemaken, het ervaren worden dat u die God bent die niet aan een tijdstip gebonden bent. En die ook niet aan een plaats, ook niet aan dit kerkgebouw gebonden bent. Maar tegelijkertijd hier en op zoveel andere plaatsen kunt werken en uw woord uit kunt laten gaan en dat woord kracht kan laten doen. Heere, dank dat we zo opnieuw samen mogen zijn. En dat onze hulp en onze verwachting van u is. Want als het vanavond van mensen afhangt, van menselijke inzet en inspanning, dan blijft deze dienst oppervlakkig. Dan blijft het zo horizontaal. Maar Heer, onze hulp, onze verwachting is van u, dat hebben we beleden. En dan mogen we ook met hooggespannen verwachtingen in deze dienst zijn. Omdat u zelf zoveel belooft, zoveel beloften hebt gegeven, gebonden aan dat woord van u. En het is dat woord van u dat geopend ligt en het is dat woord van u dat we willen gaan lezen. Van waaruit de verkondiging tot ons komt. Het is dat woord van u dat we ook op de lippen nemen en dat we zingen. Dat woord, dat is toch levend, Heere, en dat is krachtig. Het is uw zwaard, Heilige Geest, waarmee u zoveel doet. in deze wereld, in uw gemeente en in mensenlevens in het bijzonder. En laat dan het woord van vanavond ook als dat zwaard in uw handen zijn, Heilige Geest. Een woord dat afsnijdt van alles en iedereen buiten u, buiten Christus. En ook een woord dat tot u trekt en dat aan u verbindt. Laat alles daaraan mogen meewerken, ook vanavond. Daarin ook in ieder zegenen die een taak te vervullen heeft. Als u zegent, dan mag daarin ook tot een zegen gediend worden. Dan zal het ook tot uw eer en tot ons nut zijn. Heere, Heilige Geest, laat uw huis, onze huizen, onze hoofden, onze harten, laat het ook in deze dienst zo vol van u zijn, van uw aanwezigheid en van uw werkzaamheid, dat er voor niets en niemand anders plaats is. Dat ook uw grote tegenstander, die ook van het tijdstip van deze kerkdienst zo goed op de hoogte is, dat er voor hem geen enkele ruimte is om te verwarren, om schade toe te brengen. Dat hij toe moet zien hoe u hier werkt en hoe u hier voor uw eer en voor uw gemeente zorgt. Heere, we bidden dat ook onze gedachten niet afdwalen, dat de warmte ons niet hindert en al die duizend en een andere verhinderingen die er kunnen zijn, Heere, laat ze er niet zijn of neemt u ze weg als ze zich wel aandienen. Heilige Geest, geef dat het vanavond zo is dat u werkt en dat we ook uw werk mogen herkennen en ook zullen erkennen. Als we horen dat mensen belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, dat God mens is geworden om mensen te verlossen. Hoor en verhoort u ons. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van de Heere in de eerste Johannesbrief. De eerste brief van de apostel Johannes. En we lezen daaruit uit hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 6. De schriftlezing 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 6. Waar wij Gods woord lezen, geliefden, geloof niet een iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want veel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Tot zover de schriftlezing. U en jij mogen de Heere gaan dienen met liefdegaven. Er zijn 3 collecten. De eerste daarvan is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. En En de derde collecte is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. En alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. De Heere zegene u en ook uw gaven. En ter inleiding op de verkondiging gaan wij samen zingen uit de lofzang van Zacharias. En we zingen daaruit het derde, vierde en het vijfde vers. De lofzang van Zacharias, vers 3, 4 en 5. We luisteren in de verkondiging naar het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, de eerste 6 versen uit 1 Johannes 4, waarvan we in het bijzonder nu nog een keer de versen 2 en 3 met elkaar lezen. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al in de wereld. Tot zover. Gemeente van de Here, er zijn stemmen die je uit duizenden herkent. En dat zijn natuurlijk de stemmen van de mensen met wie je het vaakst omgaat. De stemmen van de mensen die het dichtst bij je staan. De stemmen van de mensen die je het vaakst hoort. Zoals bijvoorbeeld de stem van je moeder, jongens en meisjes. Stel nou dat jij hier voorin de kerk komt staan. En ik doe je een blinddoek voor. We gaan het niet doen, maar stel je voor. En als jij hier met die blinddoek voor staat, en vervolgens gaan alle vrouwen en meisjes die vanavond in de kerk zijn, hier een rij maken door het gangpad heen. En die lopen één voor één achter jou langs. En op het moment dat ze achter jou langslopen, dan noemen ze je naam. Spreken ze alleen maar je naam uit. Dan weet ik zeker dat er bij één van hen, dat jij gelijk zegt, mama, die stem die herken je uit al die andere stemmen. Die stem van je moeder, daar is er maar één van. Met die stem van je moeder ben je vertrouwd. Die stem van je moeder, die hoorde je al voor je geboorte, toen je nog in de buik van je moeder zat. Die stem van je moeder, die heb je horen vertellen, horen voorlezen. Die stem heb je horen zingen, die heb je horen bidden. Er is er maar één die jouw naam uit kan spreken, zoals je moeder dat doet. Vanavond leren we dat het ook zo gaat met het kennen, het herkennen van de Heilige Geest. Je kunt de Heilige Geest niet zien, want hij heeft geen lichaam zoals jij en ik dat hebben. Hij is een geest, hij is geen mens. Maar je kunt de Heilige Geest, de Geest van God, je kunt hem wel aan het werk zien. In de kerk en in de wereld en in het leven van mensen. En je kunt de Heilige Geest, je kunt het werk van de Heilige Geest herkennen aan wat mensen zeggen. En over dit leren kennen en het herkennen van de Heilige Geest en van zijn werk krijgen we vanavond in de preek les door de Heilige Geest zelf. Vanuit zijn lesboek, de Bijbel. Luister en leer maar mee. Maar voordat we dat gaan doen, eerst nog even naar jullie jongeren en naar u ouderen. Wie wel eens in het buitenland komt of is geweest, die zal het herkennen. Dat je ineens landgenoten ontdekt en herkent. Hoeveel 100 of 1000 kilometer je ook van huis bent. Ineens ontdekken en herken je landgenoten. Mensen die je helemaal niet kent, mensen die je nooit eerder gezien of gesproken hebt, en toch herken je ze als Nederlanders. Waaraan? Op welke manier? Nou, door de taal. Je hoort ze dezelfde taal als jezelf. Je hoort ze Nederlands spreken. Zo was ik 2-3 maanden geleden een paar dagen in Keulen. De stad in Duitsland die onder meer bekend staat vanwege zijn dom. Een gigantische kathedraal die jaarlijks door zo'n 6 miljoen toeristen wordt bezocht. Dat zijn er gemiddeld zo'n 16.500 per dag. En die waren er de dagen dat ik daar was ook, zeker wel. Het krioelde van de toeristen in en rondom de dom. Heel wat nationaliteiten kriskras door elkaar en regelmatig dacht ik, hé, dat zijn ook Nederlanders. Als ik voorbij andere mensen liep en hen Nederlands hoorde spreken, hun taal, hun spraak verraden hen. En zo herkennen en leren we ook de geest van God kennen door zijn spraak. Leert 1 Johannes 4 vers 1 tot en met 6 ons. In dat wat mensen belijden aangaande Jezus Christus, herkennen we de stem van de Heilige Geest. En erkennen we zijn werk. Het thema van de verkondiging is vanavond dan ook de geest van God kennen, herkennen. En we letten hierbij op twee aspecten. Als eerste waarom dit noodzakelijk is, dat kennen en herkennen van de Heilige Geest. En vervolgens denken we ook na over hoe dat mogelijk is, dat kennen en herkennen van de Geest van God. De Geest van God kennen, herkennen, waarom dit noodzakelijk is en hoe dit mogelijk is. Want ja, waarom is het noodzakelijk? Om de geest van God, het werk en het woord van de Heilige Geest te kennen en te herkennen. Waarom is dat noodzakelijk? Laat ik deze vraag eerst beantwoorden voor de eerste lezers en hoorders van deze brief van de apostel Johannes. De apostel Johannes, hij diende langere tijd in Efeze. Voordat hij verbannen werd naar het eiland Patmos, waar hij de openbaring van Jezus Christus ontving. Maar voor die tijd diende hij geruime tijd de gemeente van Christus in Efeze. En in die gemeente, Efeze, in wat we tegenwoordig als Turkije kennen, wat toen Klein-Azië heette. In die gemeente Efeze, maar ook in omliggende gemeenten zoals Smyrna en Laodicea, zal deze brief gelezen, voorgelezen zijn. En waarom moet de apostel Johannes nu aan hen schrijven, dat zij niet zomaar iedere geest, niet zomaar iedere spreker, niet zomaar iedere voorganger, niet zomaar iedere persoon moeten geloven. Maar dat ze die eerst op de proef moeten stellen. Waarom moet hij nu aan hen, aan de christenen daar in Efeze en omgeving, waarom moet hij nu aan hen schrijven dat ze niet alles wat hen verteld, verkondigd wordt, klakkeloos voor waarheid aan moeten nemen? Wat mensen hen vertellen, wat voorgangers hen verkondigen? Maar dat we moeten beproeven, moeten testen. Waarom moet hij hen dat op het hart drukken? Nou, omdat het nogal waait in Efeze. Niet alleen de krachtige, heilzame wind van de Pinkstergeest is er opgestoken, maar ook allerlei verwarrende wind van leer. Er zijn daar in Efeze en omgeving verschillende geesten, verschillende soorten voorgangers actief. Niet alleen leraars, voorgangers die vol zijn van de Heilige Geest en die verlicht zijn met de Heilige Geest. Maar ook veel valse profeten die beïnvloed en bestuurd worden door boze geesten, door handlangers van Satan. Zoals Paulus dat overigens al voorzegd had toen hij afscheid nam van de ouderlingen van Efeze en hen bij dat afscheid opriep om waakzaam te zijn. Want dit weet ik, zei Paulus toen hij afscheid nam van de ouderlingen van Efeze, dit weet ik dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden, uit die gemeente van Efeze, mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. Om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Om de volgelingen van de Heer Jezus bij de Heer Jezus weg te trekken en achter zichzelf aan te leiden. tot meerdere eer en glorie van zichzelf. En het is ook hier en nu nog steeds zo. Zowel de Heilige Geest als Satan, die sturen hun boodschappers in en door de wereld. Het is dus van het grootste belang om te onderscheiden en om te weten welke boodschap van God, van de Heilige Geest komt. En wat er van Satan afkomstig is. We beleiden met de Dordtse leerregels terecht dat God met de bedoeling dat de mensen tot het geloof worden gebracht, goedertieren, geduldig en getrouw, verkondigers van de zeer blijde evangelieboodschap zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Maar ondertussen, tegelijkertijd, zendt dus ook Gods grote tegenstander Satan er boodschappers op uit. Niet om tot bekering te leiden, niet om tot geloof te brengen, maar om te verwarren en om chaos te zaaien. Want veel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Denk maar aan de gelijkenis van het onkruid die de Heer Jezus verteld heeft, jongens en meisjes. De Heer Jezus vertelt in die gelijkenis dat de Heere op allerlei manieren goed zaad, goed tarwezaad in zijn akker, dat is in de wereld, zaait onder de mensen. De Heere die laat zijn woord, zijn evangelie verkondigen als het brood van het leven, als het water van het leven. Maar vertelt de Heer Jezus in die gelijkenis, maar de vijand van God die komt op het moment dat de mensen slapen. De mensen letten niet op, zijn niet alert, zijn niet waakzaam. En op dat moment komt de tegenstander van God en die zaait tussen dat goede tarwe, die zaait daar onkruid tussen. Met de bedoeling dat onkruid snel opschiet en dat goede tarwezaad van de Heere, dat woord van de Heere wegdrukt. Zodat de mensen dat woord van de Heere niet zullen horen, dat werk van de Heere niet zullen zien. Maar door dat onkruid van Satan in beslag genomen zullen worden. Tevreden zijn met dat onkruid. En zo probeert Satan het werk van de Heere te verbreken. En jongeren, denk aan Jezus' waarschuwing om op onze hoede te zijn voor de valse profeten die in schaapskleren naar ons toekomen. Zo zachtaardig en onschuldig, maar die van binnen grijpende, roofzuchtige wolven blijken te zijn. En ik denk dat beeld tot de verbeelding spreekt als wij ook in deze tijd de nodige berichten horen over wat de wolf allemaal aanricht, hoe hij onder schaapskuddes ook in ons land toe kan slaan. Dat beeld van de Heer Jezus, dat spreekt denk ik boekdelen als een wolf. Dus een schaapskudde binnendringt en daar alleen maar verderf zaait. Ook blijkt, gemeente, uit wat de Heer Jezus in Matteüs 24 zegt, dat naarmate de dag van zijn wederkomst dichterbij komt, dit alleen maar toe zal nemen. Niet alleen dat God zijn boodschappers zendt, maar dat Satan ook zijn boodschappers erop uitstuurt. Het zal alleen maar toenemen. Er zal zo'n grote verdrukking zijn, zoals die er vanaf het begin van de wereld niet geweest is, dat de Heere omwille van de uitverkorenen de dagen zal verkorten, omdat er anders geen vlees, geen mens behouden zou worden, geen mens stand zou houden. Als dan zo iemand tot u zal zeggen, zie hier is de Christus of daar is de Christus, geloof het niet, want er zullen valse Christussen, pseudo-Christussen, namaak, nep-Christussen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat zij, op zo'n manier, dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. U bent gewaarschuwd, heeft Jezus gezegd. Veel valse profeten dus. En naarmate de wederkomst van Christus dichterbij komt, steeds meer. De Heer Jezus die heeft het voorzegd en Johannes die nam het waar in Efeze en omgeving. En laten we er maar van uitgaan dat het er sinds Johannes' tijd eerder slechter dan beter op geworden is. De wereld waarin wij leven is oorlogsgebied. En dan bedoel ik niet al die brandhaarden waar oorlog woedt in deze wereld. Maar dan bedoel ik met de wereld als oorlogsgebied dat het licht en de duisternis met elkaar strijden in deze wereld. Waakzaamheid is dus geboden. Geloof niet een iedere geest. Het is van levensbelang om te onderzoeken en te onderscheiden wat van de Heilige Geest is, wat van de Heilige Geest komt en wat van Satan afkomstig is. Want wat van de Geest van God komt, dat houdt eeuwig stand. Daar heb je eeuwig alles aan. Maar wat van Satan afkomstig is, dat zal spoedig met hem vergaan. Daar heb je eeuwig niks aan. Hoe mooi dat hij het je ook voorschotelt. Waar en op wat voor manier treffen we die vele valse profeten dan aan in deze wereld? Juist en vooral op de plaatsen waar de Heere het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus het meest laat zaaien. En waar hij het licht van het evangelie het helderst laat schijnen. Want de hele geschiedenis door blijkt steeds weer dat waar de Heere zijn kerk bouwt, Satan er op zijn minst een kapelletje naast zet. Op plaatsen waar het evangelie onbekend is, daar hoeft de duivel niks te doen. Daar dreigt er geen gevaar voor hem. Maar daar, op die plaatsen waar het woord van God is, of waar het evangelie van Christus komt, daar komt hij in actie. Daar ontstaat er, daar ontbrandt er een strijd tussen het licht van en voor de wereld en de vorst van de duisternis. We zien het bijvoorbeeld steeds weer gebeuren in het Bijbelboek Handelingen. Als het evangelie vanuit Jeruzalem naar Judea en Samaria gaat en van daaruit zich als een olievlek over de gehele wereld verder verspreidt. Zodra dat evangelie kracht doet, doel treft en mensen tot het geloof in Christus komen en er een gemeente ontstaat, er een gemeente gesticht kan worden. Dan zien we het hele Bijbelboek Handelingen door dat er op die plaatsen steeds weer allerlei dwaalleraren ten tonele verschijnen. Die een andere boodschap verkondigen. Een andere leer onderwijzen dan dat Paulus of een van de andere apostelen gedaan heeft. Wij leven in een land, in een omgeving waar de Heer al lang geleden begonnen is zijn kerk te bouwen. Ook hier in Hardingsveld, Giessendam, Sliedrecht. En dat is alle reden tot dankbaarheid. Dat we op zo'n plek mogen leven. En tegelijkertijd is dat dus ook alle reden tot waakzaamheid. Want dit betekent dus dat we midden in dat oorlogsgebied leven. Midden in de strijd tussen de Heilige Geest en Satan verkeren. Is het, als we er zo naar kijken, niet uiterst opmerkelijk wat er allemaal gebeurde op het moment dat de Heere zijn kerk in de Nederlanden begon te hervormen en te reformeren? Het verzet en de bloedige strijd, de inquisitie en al die brandstapels in de tijd van de reformatie. De strijd die er op die reformatie uitbrak, werd het Satan misschien te heet onder zijn voeten. En moeten we misschien zo ook kijken naar de strijd die binnen de kerk van de reformatie, niet lang op zich liet wachten. Alle verdeeldheid die er gekomen is. Is dat niet juist het werk van Satan? Is dat niet juist het werk van Diabolos? Verwarring zaaien om verdeeldheid te kunnen oogsten. Chaos creëren om zo de boodschap van het evangelie te ondermijnen en te ontkrachten. Gooien wij niet al te veel olie op dat vuur van Satan? Gemeente, ik ga ervan uit dat jij en u net zo min als ik graag voor de gek gehouden worden. Als je voor de gek gehouden wordt in iemands mooie praatjes trapt die niet waar blijken te zijn, dan kan dat namelijk verstrekkende gevolgen hebben. Als je iemand op zijn blauwe ogen gelooft, maar die persoon niet te vertrouwen is en een dubbele agenda heeft. Niet het beste met je voor heeft, maar vooral het beste met zichzelf voor heeft. Dat kan een hoop pijn en verdriet opleveren. Als je opgelicht wordt, kan het je ook een hoop geld kosten. Het kan zijn dat je vertrouwen in medemensen kwijtraakt en achterdochtig wordt. Het kan verstrekkende gevolgen hebben als je voor de gek gehouden wordt. Laat staan als je door geesten, door mensen verleid wordt die niet uit God, maar uit de vader van de leugen, Satan, blijken te zijn. Dan heeft dat gevolgen voor je die zich uitstrekken over de grens van dit tijdelijke leven heen. Dan heeft dat gevolgen die zich uitstrekken tot in de eeuwigheid. Ik hoef vanavond denk ik niet meer te zeggen om tot u en jou door te laten dringen dat het van het allergrootste belang is om de geest van God te kennen. En om zijn woorden en werken uit duizenden te herkennen. Wat ons bij die tweede vraag brengt, hoe dat mogelijk is. Dat kennen en herkennen van de geest van God. Geliefden, geloof niet een iedere geest. Maar beproef, test de geesten of zij uit God zijn. Anders gezegd, slik niet alles voor zoete koek wat u op geestelijk gebied wordt aangereikt. Wees geen alleseter als het om geestelijke zaken gaat. Wat je hoort van anderen, wat je leest, wat je beluistert, wat u verkondigd wordt, beproef, test of het uit God is, of het van God afkomstig is. Spreekt, schrijft, zingt deze boodschapper namens God de Heer door de geest van God tot mij of niet? Want mensen, voorgangers en verkondigers in wie de Heilige Geest werkt en door wie de Heilige Geest spreekt, die belijden, die zeggen hetzelfde als de Heilige Geest doet. Namelijk dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, echt mens is geworden. Waarover zometeen nog iets meer. De geesten, de boodschappers, de verkondigers, op welke manier ze ook een boodschap overbrengen, op welke manier ze ook een boodschap uitdragen, die geesten beproeven. En dat niet eenmalig, niet zomaar een keertje. Maar de vorm waarin dit werkwoord in het Grieks staat geeft aan dat je dat steeds moet doen. Dat je dat altijd moet doen, blijvend. Niet het oude en bekende vertrouwen omdat u het altijd zo gehoord en gedaan hebt en daarom is het goed. En niet het nieuwe wantrouwen omdat het anders is dan u gewend bent. En andersom, niet het oude, bekende, vertrouwde aan de kant schuiven van nou weet ik het wel een keer. En per definitie het nieuwe, het onbekende omarmen, want dat is aansprekend, dat is nieuw, dat is fris. Niet op de klank afgaan van een boodschap. Je niet door de vorm waarin een boodschap tot je komt in laten pakken. Maar de inhoud en bedoeling steeds toetsen aan het woord. Aan de Bijbel. Komt het overeen wat ik hoor, wat ik lees? Komt het overeen met wat de Heilige Geest getuigt? Vind ik het ook zo terug in de Bijbel? Want een christen is per definitie kritisch. Dat is een eigenschap van een christen, dat hij, dat zij kritisch is. En dan bedoel ik niet het kritiek leveren op allerlei rand- en bijzaken, op de verpakking zo gezegd. Maar dan bedoel ik, een christen is kritisch op de inhoud van wat hem en haar verkondigd wordt. Kritisch zijn. Een woord dat afgeleid is van een Grieks woord en dat letterlijk scheidend betekent. Als je kritisch bent, dan maak je onderscheid. Dan weet je te onderscheiden tussen goed en kwaad. Tussen echt en vals. Tussen waarheid en leugen. Tussen zijn en schijn. Tussen geest en vlees. En waar moet jij dan op letten bij dat onderscheiden, bij dat onderscheid maken? De apostel Johannes die reikt ons in de versen 2 en 3 een eenvoudige richtlijn aan. Hieraan kent u de geest van God, alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Iedereen die het woord van God naspreekt, woord van God waarin we lezen dat God mens is geworden, die is uit God. En alle geest die niet belijdt, het woord van God niet naspreekt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Dit is de geest van de antichrist. De tegen Christus. Die zich tegen Christus verzet en die Christus aan de kant wil hebben. Welke geest, die van de antichrist, gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al in de wereld. Het wordt naarmate de wederkomst van Christus dichterbij komt, naarmate we vorderen in de eindtijd, wordt het steeds meer, wordt het steeds erger. Maar die geest van de antichrist, die waart al rond. Toen al en nu zeker niet minder. De toetssteen is dus de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God mens is geworden. Aan deze belijdenis die niet alleen verkondigd wordt, maar door de verkondiger ook zelf gelovig gehoorzaamd wordt, herken je de Heilige Geest, herken je het woord en het werk van de Heilige Geest. De Geest van God die maakt namelijk niet zichzelf bekend, maar de Heere Jezus Christus. Kijk maar naar de preek in Handelingen 2, de preek die Petrus op de Pinksterdag, toen hij vol was van de Heilige Geest, heeft gehouden. Een preek zo christocentrisch als het maar zijn kan. Die preek van Petrus, die ging van begin tot eind over Christus, die draaide helemaal om Christus. Alles en iedereen dat zijn menswording ontkent, afzwakt of loochent, moet als een valse leer en als vals profeet ontmaskerd worden. En het luistert hierbij wel nauw. Soms kan een boodschap op het eerste gehoor door en door Bijbels lijken. Maar blijken er, als je doorvraagt en als je doorluistert, blijken er toch allerlei addertjes onder het gras te zitten. Het was toen in Johannes' tijd in Efeze zo en dat is nu nog steeds zo. Toen waren er in Johannes' tijd in Efeze, toen waren er al allerlei valse profeten die wel de mond vol hadden van Jezus. Maar die hem niet als de Christus der schriften, zoals de geest hem in en door het woord van God bekend maakt, verkondigden. Er werd door die valse leraars afbreuk gedaan aan het God met ons. Er werd afbreuk gedaan aan het heilsfeit dat God mens is geworden. Echt mens. om mensen te verlossen en met zichzelf te verzoenen. En waarom bijvoorbeeld van die leraars die Jezus een schijnlichaam, in plaats van een echt menselijk lichaam van vlees en bloed, die hem een schijnlichaam toedichten. En zo werd ontkend dat Gods Zoon een mens van vlees en bloed is geworden, zoals jij, u en ik. En dat is de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, doorgegaan. Denk bijvoorbeeld aan hoe de, denk ik, bekende dominee Nico ter Linden tegen de Bijbelse geschiedenis aankeek. Het is wel waar wat je in de Bijbel leest, zei hij. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Het is geen geschiedenis, het is geen historie. Kerstfeest, God die mens geworden, het is wel waar, er zit wel een boodschap in. Het heeft ons wel wat te zeggen, je kunt er wel wat van leren, maar het is geen historie, het is geen heilsfeit, het is niet echt, het heeft niet werkelijk plaatsgevonden in de wereldgeschiedenis. Het is een mooi verhaal, maar niet meer dan dat. Hij maakte duidelijk door te zeggen, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Hij maakte duidelijk dat er in Bijbelverhalen wel een boodschap zit, maar dat het geen geschiedenis is, niet werkelijk heeft plaatsgevonden. Wie echter het steentje van kerstfeest omgooit. Wie het steentje omverwerpt van God met ons. Van God die mens is geworden. Die laat daarmee tegelijkertijd ook Goede Vrijdag en Pasen vallen. Want Jezus die kon met een schijnlichaam niet echt lijden, sterven en opstaan voor mensen zoals wij. En ook de troost van hemelvaart die is dan weg. Als Jezus slechts schijnmens zou zijn geweest, dan is ons vlees en bloed met zijn hemelvaart, vanaf zijn hemelvaart dus niet in de hemel. Als een garantie dat het hoofd Christus zijn lichaam van de gelovigen op zijn tijd tot zich zal nemen. En als borg en bewijs daarvan zijn geest op aarde zal zenden. Dan zoeken wij door zijn geest ook niet wat boven is, maar gaan we op in. En gaan we op in alles van hier beneden. Dan is dat alles wat overblijft. Wie Jezus werkelijk mens geworden zijn overboord kiepert. Die gooit daarmee heel het heil, heel de zaligheid weg. Want juist in zijn menswording, in God die mens geworden is. Juist in Jezus menswording schittert Gods liefde voor het verlorene. Voor vijanden kwam God, Gods Zoon ten hemel af. In een wereld verloren in zonden en schuld. Voor vijanden liet hij zich verhogen aan het kruis. En voor vijanden daalde hij neer in de hel van de Godverlatenheid. Als je dit niet gelooft, je hier niet aan overgeeft, je hier niet aan toevertrouwt. Als je hier niet uitleeft door hem gelovig en gehoorzaam te volgen, dan ken je Gods liefde niet. En ben je niet uit God, zegt vers 6. Hoe vroom je aan de buitenkant van je leven voor anderen misschien ook voordoet. Wat is er voor nodig om de geesten op een juiste wijze te beproeven? Johannes maakt het duidelijk in de versen 4 tot en met 6. Kinderkens, lieve kinderen, u bent uit God. En hebt hen overwonnen. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. En in vers 6, wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Het is dus noodzakelijk om uit God te zijn. Hoe dan? Iemand die is uit God door wedergeboorte. Letterlijk betekent dat woord wedergeboorte in de Bijbel van boven, oftewel uit God geboren worden. Het is nodig dat de Heere door zijn geest in ons leven woont en werkt, ons verstand verlicht, inzicht geeft om te beproeven wat wel en wat niet uit God is. Daarom kan Bijbel lezen, kerkgang, verkondiging van het woord niet zonder het gebed. Om de opening van dat woord. En om de verlichting met de Heilige Geest. Wat heerlijk trouwens om te weten dat we in en door hem sterk staan. God is groter dan hij die in de wereld is. Christus is overwinnaar. Hij heeft overwonnen. En delend in zijn overwinning, in Christus' overwinning, hoeven we niet bang te zijn voor wat de duivel allemaal nog uitspookt. Ja, hij is machtig. Satan is machtig. Ja, hij schiet talloze pijlen op de gelovigen af. Ja, hij doet zijn uiterste best om zelfs de uitverkorenen in zijn macht terug te krijgen. Je zou er bang van worden. Maar wie uit God is, mag delen in Christus' overwinning. Zijn gemeente wordt door hem beschermd en bewaard. En wat zijn tegenstander ook doet, de poorten van de hel kunnen en zullen Christus' gemeente niet overweldigen. Voor wie uit God is, zijn dit woorden van troost en van bemoediging. En voor wie moet erkennen nog niet uit God geboren te zijn, vormen deze woorden een aansporing, een dringende aansporing om hem vanavond nog te zoeken. En laat Gods tegenstander dan vanavond niet zijn zin krijgen. Door deze woorden, door deze boodschap naast u neer te leggen. Laat Gods tegenstander niet zijn zin krijgen door Gods boodschap van vanavond in de wind te slaan. Hij fluistert ook in deze dienst, ongetwijfeld deze en gene in, dat het allemaal zo vaart niet zal lopen. Dat de soep van Gods oordeel niet zo heet gegeten wordt als die wordt aangezegd. Maar Satan liegt het. Hij komt geregeld in schaapskleren, maar hij is en blijft van binnen in werkelijkheid die grijpende, roofzuchtige wolf. En hij gaat rond, juist in de gemeente van de Heer, als die brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Maar zij die uit God zijn, die kan hij niet te pakken krijgen. Maar zij die niet uit God zijn, die zijn een weerloze prooi voor hem. In vers 6 reikt Johannes naast de belijdenis van de menswording van Gods Zoon nog een tweede toetssteen aan om te beproeven of we met de geest der waarheid of met de geest der dwaling te maken hebben. Namelijk, die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Iemand die God kent, die uit God is, die laat zich door het woord van God gezeggen. Die is aanspreekbaar vanuit het woord van God. Die laat zich door dat woord gezeggen. Iemand die niet uit God is, die heeft aan dat woord van God geen boodschap. Die stelt zijn eigen meningen en inzichten bijvoorbeeld boven dat woord van God. Voor hem, voor haar is ik vind en ik voel en wat anderen daarvan vinden belangrijker dan wat God door zijn geest in zijn woord zegt, geeft, beveelt. Ja, dat kan dan wel in de Bijbel staan. Maar ik vind, ik voel, en dat is dan van meer waarde dan wat God ons geeft en laat aanzeggen. Twee toetsstenen dus, die ons worden gegeven. In deze volgorde: belijdt iemand de menswording van Christus? De werkelijke menswording van Christus. En laat iemand zich ook door het woord van God leiden. Dat brengt mij tot slot bij de vraag. Heb jij vanavond in deze dienst de geest van God herkend? Hem leren kennen. Hem meer leren kennen. Doordat Christus jou voor ogen is gesteld en geschilderd. Hem niet alleen aangehoord, maar hem ook aangenomen, hem weer opnieuw aangenomen. Zalig bent u Als u het woord van God hoort en bewaart. Zalig ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, het gehoorzaamt. Zalig bent u en zalig ben jij als u en jij door en naar het woord van God leven. Amen. Laten wij een antwoord op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Een lied dat we niet zelf hoeven te bedenken, maar een lied dat we na mogen zingen, terwijl de geest mijn gladde tong drijft. Hij leert het ons zingen. Psalm 45, het eerste vers. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, laat het zo zijn dat we straks onze weg weer vervolgen met zo'n hart dat overvloeit van bespiegelingen van uw heil, uw zaligheid. Dat we zo de week verder in en door mogen gaan door wat u ons deze eerste dag van de week liet verkondigen, liet zien, liet aanzeggen vanuit uw woord. Geef dat niemand van ons met een leeg hart weer verder gaat na deze dienst. Dat niemand van ons met een koud hart, met een verhard hart zijn of haar weg vervolgt. Dat niemand verder reist met een hart dat vol is van zichzelf of vol is van iets of iemand buiten u. Geef dat wij uit u zijn, En dat zo u, Heilige Geest, in ons hart, in ons leven woont en werkt, daar de dienst uitmaakt. Dank voor deze dienst, voor alles wat u ons hierin hebt gegeven. Neem ook genadig weg wat tekort schoot, wat niet naar uw wil was. Geef dat we dat snel vergeten zijn. Dat dat ook vergeven is. Maar laat het goede wat u zelf gaf met ons meegaan. En verder zijn werk mogen doen. En dat we het ook weer uitdragen naar anderen. Vervuld van uw boodschap ook weer ingeschakeld worden om er boodschapper van te zijn. Met woorden en daden. Zegen ons, Heren, in de week die we begonnen zijn. U weet wat er in deze week wacht. Wat er in onze agenda staat. Maar ook wat ons onverwachts, voor ons onverwachts overkomt. Mooie dingen, maar ook moeilijke dingen. Wees ons elk ogenblik en overal nabij. Wees met uw gemeente hier op deze plaats en in deze omgeving. Bouw hier uw gemeente. En geef dat uw gemeente ook als een stad op een berg is, die niet verborgen kan blijven, maar dat er ook aantrekkingskracht van deze gemeente uitgaat in de wijde omgeving. Zegen daarin ook de broeders die u geroepen hebt om ook u en uw gemeente in een bijzonder ambt te dienen. Als het daarin wellicht een wat rustigere tijd in het jaar is, dat die tijd ook uitgekocht wordt door ook geestelijk op te laden, zodat er ook straks weer uitgedeeld kan worden. Ik wil daarin ook broeder Bakker nabij zijn, ook met hen die bij hem horen, dat de rust ook ten goede komt, en er straks ook weer nieuwe krachten zijn en ook weer frisse moed is om het werk in uw gemeente hier en ook bovenplaatselijk te verrichten. Heer, zo bidden en zo danken wij u. En dat alles uit genade en in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 41, het zesde en het zevende vers. Ik ken uw gunst. Ik herken uw genade en uw trouw hieraan. Dat zich mijn vijand niet beroemen zal en ik niet te gronde zal gaan, wijl omdat gij mij bijstand biedt, mij onderhoudt. En wat er verder volgt in het zesde en het zevende vers van Psalm 41. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga dan gedragen door zijn zegen heen in vrede de wereld weer in. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.